Broeders en zusters, inmiddels zijn we terechtgekomen bij Zacharië hoofdstuk 5. Zacharië hoofdstuk 5, waar ik lees vanaf vers 1. En waar staat: ik hief mijn ogen weder op en ik zag en ziet een vliegende rol. En hij zeide tot mij: wat ziet gij? En ik zeide: ik zie een vliegende rol, welke lengte is van 20 ellen en haar breedte van 10 ellen. Toen zeide hij tot mij: dit is de vloek die uitgaan zal over het ganse land. Want in ieder die steelt zal van hier volgens dezelfde vloek uitgeroeid worden. Desgelijks in ieder die valselijk zweert zal van hier volgens dezelfde vloek uitgeroeid worden. Ik breng deze vloek voort, spreekt de Heere der Heerscharen, dat hij komen in het huis van de dief en in het huis desgenen die bij mijn naam valselijk zweert. En hij zal in het midden zijns huizes overnachten en hij zal het verteren met zijn houten en zijn stenen. En de engel die met mij sprak ging uit en zeide tot mij: hef nu uw ogen op en zie wat dit zij dat er voortkomt. En ik zeide: wat is dat? En hij zeide: dit is een efa die voortkomt. Verder zeide hij: dit is het oog over hen lieden in het ganse land. En ziet, een plaat van lood werd opgeheven en er was een vrouw zittende in het midden der efa. En hij zeide: deze is de goddeloosheid. En hij wierp ze in het midden van de efa en hij wierp het loden gewicht op de mond derzelve. En ik hief mijn ogen op en ik zag en ziet, twee vrouwen kwamen voort. En wind was in haar vleugelen en ze hadden vleugelen als de vleugelen eens ooievaars. En ze voeren de efa tussen de aarde en tussen de hemel. Toen zeide ik tot de engel die met mij sprak: waarheen brengen zij deze efa? En hij zeide tot mij: om haar een huis te bouwen in het land Siniar, dat ze daar gevestigd en gesteld worden op haar grondvesting. Tot zover. Twee visioenen achtereenvolgens in één hoofdstuk. Je zou je kunnen afvragen waarom ze in één hoofdstuk staan, maar dat is ongetwijfeld omdat ze in het algemeen beide dezelfde strekking hebben, dezelfde betekenis. En die betekenis is deze keer niet zo mooi. Niet zo mooi als die van de voorgaande hoofdstukken, denk ik wel eens. Want in de voorgaande hoofdstukken wordt toch gesproken over wat ik dan maar noem positieve zaken. Namelijk over de Heer Jezus zelf, die uitgebeeld wordt door deze hoge priester Josia in hoofdstuk 3. En in hoofdstuk 4, via deze twee getuigen, is in ieder geval ook en onder andere sprake van de Heer Jezus en daarna zelfs van de gemeente uit onze dagen. De logische vraag die we daarna zouden moeten stellen zou natuurlijk zijn: hoe zit het dan met Israël? En wat komt daarvan terecht? En dat is wat met name in dit hoofdstuk, hoofdstuk 5, naar voren wordt gebracht. Want in het bijzonder wordt daar gesproken inderdaad over de positie van het Joodse volk. En in de eerste plaats natuurlijk in dit eerste visioen van de vliegende rol. De vertalers hebben er meteen maar een boekrol van gemaakt, want dat is het natuurlijk. De vliegende boekrol. Dat klinkt altijd net als een sprookje, denk ik, als ik het lees. Hè? Het verhaal van de vliegende boekrol. Nou ja. Het is trouwens ook maar heel kort. Wat Zacharië zit in zijn nachtgezicht, zoals het gewoon genoemd wordt, is inderdaad een rol vliegend tussen de aarde en de hemel, denk ik altijd. Wellicht moet je zeggen in de hemel, maar de uitdrukking tussen de aarde en de hemel ontleen ik natuurlijk even aan vers 9 van dit hoofdstuk uit het volgende visioen. Ik denk dat het in beginsel om hetzelfde gaat. En wat de profeet zag was een vliegende rol welke lengte is van 20 ellen en haar breedte van 10 ellen. Zeg genadig dat er kennelijk een maatverdeling aanwezig was of een maatroede of hoe dat maar heten mag. Hij kon in ieder geval zelfs op afstand zien de afmetingen van deze rol. Maar die afmetingen zelf zijn natuurlijk niet echt interessant. Waar het om gaat is dat deze afmetingen deze rol tegelijkertijd identificeren. Niet alleen opmeten, maar tegelijkertijd vaststellen wat deze rol voorstelt. In de praktijk is het zelfs heel gemakkelijk. Ook gewoon met een Bijbel in de hand. Want 20 ellen bij 10 ellen, dat is een maat die wij in het Oude Testament eerder tegenkomen. Die wordt je geacht zelfs uit het hoofd te kennen, want het is de afmeting van het heilige uit de tabernakel. 10 breed, 20 lang. Kan niet missen. Waarna wij ogenblikkelijk terechtkomen in de typologie van de tabernakel. Maar dat is ook onmakkelijk, want u wordt geacht ook te weten dat deze tabernakel, het draagbare heiligdom van Israël, in ieder geval tijdens de woestijnreis, dat deze tabernakel een uitbeelding is eigenlijk van heel het werk Gods. Maar in het bijzonder gaat het erom dat die tabernakel verdeeld was inderdaad in twee vertrekken. Het heilige en het heilige der heiligen. Waarvan de fundamentele betekenis gegeven wordt in de brief aan de Hebreeën. Moet ik even zoeken waar het ook weer precies staat. Maar het staat er wel, uitgebreid zelfs. In hoofdstuk 9 is dat. In Hebreeën 9, die brief die in het algemeen spreekt over de verhouding tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. Met de nadruk uiteraard op het nieuwe verbond, vanzelfsprekend. En waarin uiteengezet wordt hoe het oude verbond een schaduw was, een voorafschaduwing voluit, maar een schaduw was van toekomende goederen, namelijk het oude verbond was een heenwijzing naar het nieuwe verbond, zoals het staat één bladzijde verder in mijn Bijbel, in Hebreeën 10 vers 1. Maar daar ga ik dus niet naartoe. Ik moet terecht in Hebreeën 9, waar inderdaad gesproken wordt over de inzettingen van het oude verbond, zoals die ingezet werden in de dagen van de tabernakel inderdaad. En daar wordt beschreven in vers 2 van Hebreeën 9, dat de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste tabernakel, is de uitdrukking. In welke was de kandelaar en de tafel en de toonbroden, welke genaamd wordt het heilige. En dat welke genaamd wordt het heilige slaat op de tabernakel, de eerste. De eerste tabernakel, u zegt waarschijnlijk, er was er toch maar één. En dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief hier, ja, ik bedoel ook het eerste vertrek uit de tabernakel, de eerste tent of het eerste deel ervan, namelijk het heilige. En dan zijn we weer helemaal thuis, want het is zo in ieder geval in ons jargon de vaste uitdrukking voor het eerste vertrek uit de tabernakel. Het heilige namelijk, waarin stonden inderdaad de kandelaar en de tafel der toonbroden en in de praktijk ook bovendien het reukofferaltaar, al wordt het hier iets anders geformuleerd. Want er wordt hier gezegd dat achter het voorhangsel, dat wat wij het voorhangsel noemen, vers 3, maar hier heet het het tweede voorhangsel. Dat is makkelijk genoeg, want een voorhangsel is gewoon een gordijn. Een oud-Nederlands woord voor een gordijn. Maar dat gordijn, dat hing, er hing eerst een gordijn naar de ingang van de tabernakel. Gewoon de deur, wordt het ook genoemd. En daar moest men door om in het heilige te komen. Maar daarna kwam men weer bij een gordijn, weer bij een voorhangsel. En dat is wat wij gewoonlijk het voorhangsel noemen. Alleen hier staat voor de duidelijkheid het tweede voorhangsel. En die gaf dan toegang, nou eigenlijk niet, het sloot de toegang af, tot het heilige der heiligen. Het tweede vertrek van de tabernakel dus. Twee vertrekken. In het tweede vertrek, het heilige der heiligen, daarin stond de Ark des Verbonds, met nog zo het een en ander, wat ik nou niet specifiek noem, maar de Ark des Verbonds. En het had een gouden wierookvat, staat er in vers 4. Maar in de praktijk blijkt uit de oud-testamentische beschrijving dat het wierookvat niet stond in het heilige der heiligen, maar hoorde bij het heilige der heiligen. Maar het stond in de praktijk in het heilige. Zodat u niet struikelt over deze vers en zegt, hier staat het heel anders dan in het Oude Testament. Dus het staat er niet, het wordt anders beschreven, maar de beschrijving is niet in strijd met wat het Oude Testament erover zegt. En daar gaat het maar om. Het is wat lastig dus. Maar goed, dat is niet waarom wij dit opzochten, dus ik ga niet op de details in. Het gaat er maar om dat het schrijven van de Hebreeënbrief hier spreekt over twee vertrekken. Het eerste, genaamd het heilige, en het tweede, waarin de Ark des Verbonds stond. En dan worden wij het gewoon geacht herkennen. En wij zullen dus daarvan van stuk tot stuk nu niet over spreken. Dat deed de schrijver van de Hebreeënbrief ook niet volgens vers 5 en wij dus ook niet, want daar ging het hem nu ook niet om, precies eender. Dus we blijven gewoon in het kader van dit hoofdstuk. En dan staat er, vers 6, deze dingen nu al dus toebereid zijnde, zo gingen wel de priesters, let op het meervoud, de priesters, die gingen wel in de eerste tabernakel, namelijk in het heilige, Te allen tijden, of anders vertaald bij elke gelegenheid, maar korter weergegeven, altijd. Zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel, in het heilige, altijd om de diensten, de rechten van dienst uit vers 1, om de diensten, de voorgeschreven ceremoniën, te volbrengen. En dat gebeurde dus alle dagen. Daar komt het op neer. Dat ging continu door eigenlijk. En dan zegt vers 7, maar in de tweede alleen de hoge priester. Dat wil zeggen, in het heilige der heiligen ging niet de priesters, van vers 6, maar alleen de hoge priester. En in Zacharië 3 hadden we het over die ene hoge priester, maar dan die van het nieuwe verbond eigenlijk. Maar goed. In het heilige der heiligen ging alleen de hoge priester, niet te allen tijden zoals in vers 6, maar eenmaal des jaars. En hij ging daarin niet zonder en dus met bloed, hetwelk hij offerde voor zichzelf en des volks misdaden. En let op waar vers 6 en 7 dus over spreken. Niet specifiek over de inhoud van de dienst van de priesters of de hoge priester, maar deze versen leggen grote nadruk op het verschijnsel van deze twee vertrekken in die tabernakel, waarbij de eerste dagelijks in gebruik was en de tweede eigenlijk nooit. Nou ja, eenmaal per jaar. Maar eigenlijk nooit. En dan nog niet de priesters, maar alleen de hoge priester. Dat is waar het om gaat, zodat een beschrijving gegeven wordt van deze dienst, deze continue dienst in de tabernakel onder het oude verbond. Maar eigenlijk moet je zeggen dat er ergens een vertrek was in die tabernakel, het tweede vertrek dus, wat eigenlijk nooit gebruikt werd. En wat hier uitgelegd wordt, is dat dat tweede vertrek nou juist de uitbeelding was van het nieuwe verbond dat nog niet was aangebroken. En daarom bleef het gordijn gewoon dicht. Alle dagen van het jaar. En dat die ene hoge priester eenmaal per jaar, maar daar ligt geen klemtoon op, dat de hoge priester eenmaal inging in het heilige der heiligen, dus in de tweede tabernakel om zo te zeggen, was een uitbeelding van hoe eenmaal de ware hoge priester, maar dat is Christus uiteraard, die van het nieuwe verbond, hoe eenmaal de ware hoge priester definitief zou ingaan in het nieuwe verbond, in het tweede verbond, of hoe je dat dan maar zeggen moet. En dat is wat in, met name uitgebreid in dit hoofdstuk beschreven wordt. Zodat zonder meer gezegd wordt dat inderdaad het heilige der heiligen een beeld is van het nieuwe verbond, terwijl daartegenover het heilige een beeld was van het oude verbond. En dat staat er ook, want er staat in vers 8 hier, hè? Er staat, waarmede de Heilige Geest, volgens wiens voorschriften en onder wiens leiding de tabernakel gebouwd was, waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms, dat de weg het heiligdom in, dus, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was. Er hing nog het voorhangsel voor. Het tweede voorhangsel, om zo te zeggen. En we mochten geen dienst in doen. Niemand ging erin. Waarmee de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand hield. Let op dat er hier niet gesproken wordt over een bepaald tijdstip, over een tijdstip of over een bepaalde datum. Er staat gewoon, met eigen woorden nu, zolang er dienst gedaan werd in het heilige, alle dagen door de priesters van het oude verbond, zolang was het heilige der heiligen gesloten. In de praktijk was het ook zo dat als op de grote verzoendag de hoge priester inging in het heilige der heiligen, dan mocht er niemand aanwezig zijn in het heilige. Dus eigenlijk, alle dagen werd het dienst gedaan in het heilige, maar niet in het heilige der heiligen. Maar op grote verzoendag, als de dienst in het heilige der heiligen wel gedaan werd, eenmaal per jaar, dan was het heilige leeg. Mocht niemand aanwezig zijn. Er staat geloof ik in nummer 28, maar ik weet niet zeker uit het hoofd. Maar dat doet er nou niet toe, u neemt het maar even van me aan. Zo was het nou eenmaal, er mocht niemand aanwezig zijn. En van die eerste tabernakel, die dan genoemd wordt aan het einde van vers 8 van het heilige, staat vervolgens in vers 9 dat het was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd, zodat het heilige waarin de dienst nog stand had, het heilige waarin de dienst gedaan werd, was een afbeelding van de situatie zoals die onder de wet bestond. Het was de situatie onder de wet, maar het was ook een afbeelding van de situatie onder de wet. Het betekent dat zolang de wet en zolang het oude verbond stand hield, het nieuwe verbond niet zou aanbreken. En dat betekent automatisch dat als de Messias zou verschijnen en het nieuwe verbond zou aanbreken, zou dat in elk geval inhouden een einde aan het oude verbond. En dat is wat de Joden niet wilden, dus kwam het nieuwe verbond voor hen niet. Ze hielden vast aan het oude, dat is de gedachte. Staat hier uitgebreid, want daarna wordt gesproken over hoe Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen is, dat is vers 11, en hoe die door zijn eigen bloed is ingegaan in het heiligdom, in het nieuwe verbond namelijk, en later in deze brief, of in dit hoofdstuk zelf staat, dat hij zelfs is ingegaan in de hemel zelf. Maar goed, daar gaat het nou niet om, naar aanleiding van Zacharië 5. Waar het wel om gaat, is dat de afmetingen van deze twee vertrekken uit de tabernakel zijn. Die van heilige, der heiligen, was 10 bij 10 el. 10 el breed, 10 el lang. Ik kan er niet één bijbeltekst voor geven, want je moet het uitrekenen. Het is wat moeilijk. Maar niettemin was zo, dus ook geen twijfel over mogelijk. En het heilige was 10 bij 20 el. Dus 10 breed en 20 diep. Nou, moeilijker is het niet. Dus als je een verhouding 20 bij 10 L tegenkomt, dan weet je zeker dat het dezelfde betekenis moet hebben als het heilige. En dus is het een beeld van het oude verbond. En het oude verbond is het oude verbond der wet. Dus als je een vliegende boekrol ziet met de afmetingen 20 bij 10 L, dan moet je niet zeggen dat is een groot ding. Dat was er natuurlijk, maar wat maakt het ons uit hoe groot die was? Waar het om gaat is dat die rol inderdaad het hele oude verbond, heel de wet, voorstelt. De geschreven wet dus. Ja? Nee, misschien heb ik me af en toe versproken. Maar het heilige is 10 bij 20. En het heilige der heiligen is 10 bij 10. Maar zoals gezegd, ik kan er niet één bijbelvers voor geven, dan krijg je meerdere bijbelversen waaruit je dat kunt uitrekenen, dat is de gedachte. Dus ik laat het maar bij, maar het is zo'n algemeen bekend gegeven dat ik het maar gewoon zo even doorgeef uit het hoofd. Hè. Dus 20 lang en 10 breed. Dat is wat het is. Verder moet ik u zeggen dat weliswaar, even los van de toepassing in Zacharië 5 natuurlijk, dat weliswaar het heilige niet opgeheven werd. Toen men dienst deed in het heilige der heiligen. Maar integendeel bleef bestaan. Maar de gedachte is, eveneens trouwens hier uitgebeeld in Hebreeën 10, dat toen eenmaal in werkelijkheid dat nieuwe verbond aanbrak en het heilige der heiligen dus als het ware openging, toen ging het definitief open en voor altijd het voorhangsel scheurde. In hoofdstuk 10 van Hebreeën wordt het zelfs aangehaald nog. Het voorhangsel scheurde, en het scheurde inderdaad bij de dood van de Heer Jezus. En dat betekent dat sindsdien het heilige bij het heilige der heiligen getrokken is. Zodat sindsdien ook de dienst in het heilige een toepassing heeft, een typologische toepassing heeft gewoon op de dienst onder het nieuwe verband. Zodat de betekenis van de gouden kandelaren, van de tafel der toonbroden, van het reukofferaltaar net zo goed van toepassing is op het nieuwe verband als zodanig. Maar het verschil is dat inmiddels de Ark des Verbonds daarin gezien wordt. Dat onderscheid bestaat niet meer, het is één geheel. Sommigen leggen dat dan weer verkeerd uit en zeggen, zie je wel, dus de wet is nog steeds van toepassing. Al is dan het gordijn open naar de genade. En sommigen spreken over die genade, maar zeggen dan, maar je mag het niet zomaar aanvaarden. Je kunt de Ark des Verbonds zien staan, bij wijze van spreken. Het voorhangsel is open, dat wel. Maar het wil nog niet zeggen dat je het passeren mag. Dat soort verhalen krijg je dan. Maar de gedachte is gewoon dat heel het oude verbond nou eenmaal een voorafschaduwing is van het nieuwe. En dat de instellingen zoals die onder het oude verbond bestonden, in verband met de tafel der toonbroden, treukofferaltaar en de gouden kandelaar wel degelijk uitbeeldingen zijn van nieuwtestamentische waarheid. Maakt het wat lastig misschien, maar zo is het nou eenmaal. Hier gaat het niet zozeer om de specifieke diensten, dat zei ik al. Hier gaat het gewoon om die twee vertrekken en waarom dat zo was. En de schrijver van de Hebreeënbrief zegt gewoon: het eerste vertrek is het oude verbond en zolang daarin dienst gedaan werd, wordt er geen dienst gedaan in het heilige der heiligen. En dus breekt het nieuwe verbond niet aan. En als het nieuwe verbond aanbreekt, moet de dienst in het heilige en onder de wet als zodanig dus gestopt worden. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Dat was Romeinen 10 vers 4, geloof ik. Ik weet niet helemaal zeker, maar ik dacht dat het dat was. Nou goed, nou blader ik weer terug, want waar het maar om gaat is dat we via deze afmetingen gewoon weten wat die boekrol voorstelt. Een vliegende rol, welke lengte is 20 ellen en haar breedte van 10 ellen. Het is gewoon dus een uitbeelding van de wet. Dat hadden we ook wel kunnen weten, zonder die afmetingen trouwens hoor. Maar dit is wat er gezien werd. En aan wat er gezien werd door Zacharia, kon hij ook de betekenis weten. Dat is maar waar het om gaat. Maar daarna komt er commentaar, het visioen wordt uitgelegd. Meer was er ook niet te zien. De rest van het schriftgedeelte, vers 3 en 4 dus, is commentaar en dat luidt: dit is de vloek. Nou, dat is duidelijk genoeg. Vers 3 dus, hè. Toen zeide hij tot mij: dit is de vloek. Nou, dat is duidelijk, want de wet is inderdaad een vloek. Een vervloeking namelijk. Een last, een juk, of hoe het maar heten mag, maar in elk geval wordt het als vloek beschreven. Ik meen in bijvoorbeeld Galaten 3, als ik het wel heb. Galaten 3, waarin vers 9 staat: zo dan die uit het geloof zijn, worden gezegend met, samen met de gelovige Abraham. Want het einde de wet is Christus tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Want degenen die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. En dan vers 10. Want zovele als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven: vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En aangezien de schrift duidelijk is dat geen enkel mens in staat is om te blijven in al hetgeen geschreven is, is ieder mens dus onder de vloek van die wet, voor zover hij tenminste onder die wet leeft. En dat is vers 10, maar daarna krijgen we vers 13. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. En dat kun je natuurlijk lezen als vloek van de wet, maar diezelfde tweede naamvalsvorm kan net zo goed gelezen worden als: Christus heeft ons verlost van de vloek, namelijk de wet. En dat is wat gebeurd is. Ons namelijk. Ons die geloven heeft hij verlost van deze vloek, namelijk van deze wet. Maar dan ga ik weer terug naar Zacharia 5. De boekrol, daarvan wordt gezegd: dit is de vloek die uitgaan zal over het ganse land, want een ieder die steelt, nou ja, dan blijft men in ieder geval niet in al hetgeen in de wet geschreven is, maar een ieder die steelt zal van hier volgens deze vloek uitgeroeid worden. Een ieder die steelt zal van hier uitgeroeid worden, want dat is wat de wet zegt: een ieder die steelt zal gedood worden. Maar de gedachte is wat subtieler, namelijk ruw gezegd betekent gewoon dat ieder die steelt zal gedood worden, en daar komt het volgens de wet ook ongeveer op neer. Maar wat hier specifiek gezegd wordt, is dat het gaat om het land, want u dient te begrijpen dat in het bijzonder de wet gold in het land. Dat realiseert niet iedereen zich, maar dat is wel degelijk de gedachte. Het is trouwens een heel eenvoudige. In de dagen van Zacharia keerde men immers terug uit de Babylonische ballingschap, maar men was erin gegaan, dat wil zeggen, de Heer had hen in ballingschap gebracht. Ja, dat is wat nog vreemd gezegd. De Heer had hen uit het land verjaagd, want dat is wat het was. en dus in ballingschap gebracht, omdat zij zich niet hielden aan de wet. Natuurlijk zeggen wij omdat ze ongelovig waren, dat was ook zo, maar meer specifiek omdat zij zich niet hielden aan de wet, want de gedachte was dat men weliswaar in het land zou leven, maar alleen als men zich onderwierp aan het woord Gods. En dus, op het moment dat men dat niet deed, waren er maar twee mogelijkheden, of men werd gedood, of men werd het land uitgezet. En in sommige schriftplaatsen staat zelfs, als je nou toch niet onderwerpt aan het woord Gods, kun je het beste het land zo snel mogelijk verlaten, want in het land zul je gedood worden. En zelfs in verband met de ballingschap werd dat gezegd. U kent misschien de geschiedenis uit de dagen van onder andere Jeremia dan. De dagen waarin officieel het volk al in ballingschap was, dat wil zeggen het grootste deel van het volk was in Babylonische ballingschap weggevoerd. Een klein deel was achtergebleven en woonde rondom Jeruzalem, wat inderdaad nog niet verwoest was. En de Heer liet via Jeremia tot dat overblijfsel daar zeggen dat degenen die in ballingschap waren beter af waren dan zij die in het land waren achtergebleven. Want zij die in het land waren achtergebleven, in ongeloof, over hen zou een oordeel komen en Jeruzalem zou verwoest worden. Dat wilden ze weliswaar niet geloven, maar het is gebeurd. En daar gaat het maar om, hè. Zodat inderdaad de vloek van de wet in de eerste plaats komt over degenen die in het land zijn. Dat geldt niet alleen voor Joden die in het land zijn, geldt voor iedereen binnen de poorten. Of hoe het maar heten mag. De vreemdeling in uw midden, het geldt net zo goed voor de heidenen in dat land. Want het land is aan Gods normen onderworpen, aan Gods wet onderworpen, zal ik maar zeggen. God stelt zijn voorwaarden aan degene die in het land willen wonen. En als men daar niet aan wil voldoen, zou men het land moeten verlaten. Brengt allerlei gedachten bij mij op trouwens. Want in de eerste plaats de wet werd gegeven aan degene die naar het land onderweg waren. Heel nadrukkelijk. En in de tweede plaats, maar dat heb ik u nog nooit uitgebreid laten zien, daar ben ik nou ook niet van plan. Ik heb stellige indruk dat een deel van het volk zei, nou die wet die zien wij niet zitten, dus we gaan niet mee naar het land, we gaan maar de andere kant op. En dat is ook, dat is weer een apart verhaal, maar ik denk dat dat gebeurd is. En waarom ook niet? Maar hier in Zacharia 5 staat dan, dit is de vloek die uitgaan zal over het ganse land. Let op, er staat niet volk, er staat land. En daarna wordt gezegd, want een ieder die steelt zal, volgens deze vloek, van hier, vanuit dit land dus, of van dit land, uitgeroeid worden. En van dit land uitgeroeid worden hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat men gedood wordt, maar het betekent in elk geval dat men niet langer in het land zal zijn. En dat kan door dood te gaan natuurlijk, maar kan ook door in ballingschap te gaan. En ik denk dat het om het laatste gaat, want in het andere geval had er gewoon gesproken kunnen worden over dit volk. Maar aangezien specifiek gesproken wordt over dit land, is dus de gedachte, men zal uit het land verwijderd worden. Zodat hier, zij het dan in een visioen, opnieuw een ballingschap, een diaspora, een verstrooiing van dit Joodse volk wordt aangekondigd. Notabene juist in de dagen waarin men uit een ballingschap terugkeert. Maar zoals gezegd, deze profetieën van na de ballingschap hebben onder andere tot doel om het volk juist te zeggen dat dit niet de definitieve verlossing is zoals die in de tijd door de grote profeten werd aangekondigd. Integendeel, en wat hier wordt aangekondigd is dat er opnieuw een ballingschap zal zijn. En welke dat dan is, uit de historie, dat is makkelijk genoeg. Dat is de tegenwoordige ballingschap van het Joodse volk. Hetgeen ons automatisch brengt bij twee toepassingen, min of meer. Het is eigenlijk een en dezelfde hoor. Maar brengt ons eventueel bij twee toepassingen van deze uitspraak. De ene is namelijk, dat is ook de belangrijkste in het algemeen, dat het volk in ballingschap gebracht is en verstrooid is geworden toen het nieuwe verbond aanbrak door de opstanding van Christus. En toen men de voorkeur gaf aan het oude. Men wilde onder de wet blijven. Want dat is de gedachte zoals we die in de Nieuwtestamentische boeken tegenkomen. De evangeliën, handelingen en hier en daar ook nog wat in de brieven. Maar vooral in handelingen uitgebreid. Want daar is het nieuwe verbond aangebroken in die dagen na de opstanding van Christus. Maar dan blijkt uitdrukkelijk dat de Jood vasthoudt aan of het Joodse volk als zodanig vasthoudt aan het judaïsme en dus aan de wet. En dat is waar het om gaat. En dat is wat over hen, over het volk, opnieuw een vloek gebracht heeft en een oordeel. Of gewoon, het heeft hen opnieuw in ballingschap gebracht. Want het heeft geleid tot opnieuw een verstrooiing van het Joodse volk, zoals het is in deze dagen, ben ik geneigd te zeggen. En dat is ook eigenlijk zo. Al moet ik er meteen achteraan zeggen dat we een tweede toepassing van dezelfde uitspraak kunnen vinden. Namelijk de toepassingen van niet op onze tegenwoordige bedeling, maar in een volgende, namelijk na de opname van de gemeente. Want het zal blijken dat er in die dagen na de opname van de gemeente inderdaad een Joodse staat is, in ongeloof. Niks moeilijks aan, want die is er nu ook al, inmiddels, al 40 jaar. En misschien al bijna 100 jaar, het is maar hoe je telt. En genadig hè, dat in 1997 het eerste Zionistencongres plaatsvond. Of 1897 bedoel ik. En dat volgens onze tijdstabel in 1996 halverwege de 70ste week van Daniël begint. Dus dat is 100 jaar later. Volgens de inclusieve rekenwijze kom je zo bij 100 jaar. Dat is waar. Want van 1897 tot 1996 zijn 100 jaren. Tel ze maar na, één voor één. Ja, het is wat moeilijk zo rekenen. Maar het is echt zo. Maar misschien is dat toeval. Dus dat laat ik maar weer buiten beschouwing. Ik kan me ook helemaal niet schelen verder. Maar waar het om gaat is dat in de toekomst, maar eigenlijk in het heden al, nog steeds een Joods volk bestaat met de neiging om zich vast te houden aan de wet. Op een of andere wijze, in ieder geval met de neiging om zich vast te houden aan het judaïsme of het jodendom als zodanig. Maar dat volk zal opnieuw terechtkomen onder deze vloek. En het zal dus uit het land of uit het volk uitgeroeid worden. Beide toepassingen zijn volkomen verantwoord. In de eerste plaats omdat het klopt. En in de tweede plaats omdat we zo'n dubbele toepassing ook al vonden in het voorgaande hoofdstuk. Dan ben ik nog aan de veilige kant, maar het was zo in het voorgaande hoofdstuk, waar we via die twee getuigen terechtkwamen in die 70ste week van Daniël inderdaad, maar via die twee getuigen kwamen we net zo goed terecht in onze bedeling, want dan zijn die twee getuigen gewoon een uitbeelding van de gemeente. Het is precies hetzelfde verhaal. Dus ik ga het nou niet meer herhalen, maar het blijft de algemeen beginsel dat de uitspraken over de kenmerken van onze bedeling net zo goed van toepassing zijn, gewoonlijk, op de volgende bedeling. En dat is weer zo, omdat beide bedelingen samen aangeduid worden als de verborgenheid. Als één geheel dus. Niet als de bedeling der verborgenheid, maar wel als de verborgenheid. Nou goed, het zijn bedelingenkwesties, dus ik schuif ze maar weer terzijde. Maar het verklaart waarom die dingen twee keer toegepast worden. Dus vers 3, dit is de vloek die uitgaan zal over het ganse land. Dat betekent dat ook in onze dagen een vloek ligt nog steeds over dat land. Niet alleen over degenen die er wonen, maar ook over het land zelfs letterlijk en als zodanig. Want zoals het land in de ballingschap geacht werd braak te liggen, ik bedoel in de Babylonische ballingschap, zo heeft het bijna 2000 jaar braak gelegen. En in belangrijke mate is dat nog steeds het geval. Zo is dat, hè? Nou ja, dan gaat hij straks met ons mee volgend jaar. September, zuster, inderdaad. En dan kun je dat met eigen ogen zien. Het is nog steeds een woestijn. Zo is het hier en daar wat groen. Als het voldoende beregend wordt, of hoe heet zoiets, geïrrigeerd wordt. Maar voor de rest nog steeds een braakliggend land. Nou goed, daar hebben we het nog wel eens over. Maar in de toekomst zal het helemaal verwoest worden. Want ik zou natuurlijk ook gewoon, er zijn zoveel mogelijkheden. Ik zou natuurlijk ook gewoon Zacharia 5, deze verse dus, vers 3 en 4, zou kunnen leggen naast Zacharia 14, de eerste verse, waar staat dat de Heer zelf alle heidenen, vers 2, tegen Jeruzalem ter strijde zal verzamelen. Dat Jeruzalem waarin de dagen van Zacharia de tempel gebouwd werd. En de stad zal ingenomen, de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen geschonden worden. En de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis, maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. En de Heer zal uitrekken enzovoort. Maar de gedachte is wel degelijk dat de stad verwoest zal worden. Ook dat er geen leven in de stad over zal blijven. En voor zover wij in Zacharia 14 vers 2 lezen dat er toch overlevenden zijn. Is dat zo of kan dat? Omdat nou eenmaal volgens de daaropvolgende verse vanaf vers 4... een overblijfsel uit Jeruzalem zal kunnen vluchten naar de woestijn, door de bekende gescheurde olijfberg enzovoorts, zodat die mensen weliswaar niet gedood worden, maar dat betekent aan de andere kant wel dat er in Jeruzalem geen overlevenden zullen zijn. En voor zover overlevenden zijn, zijn ze dus ergens anders in Petra, zodat die, nou ja, in, goed, daar hebben we het nou niet over, hè. Maar zo zal het zijn, na de woestijn dus. Maar dat is een vloek die al eerder over datzelfde Jeruzalem gekomen is. Het is misschien toch wel zinnig om er even op in te gaan. Wat in het verleden gebeurd is, zo rond het jaar 70 van onze jaartelling, is dat eigenlijk al eerder, in 68 was het, toen werd verschenen de Romeinse legers voor Jeruzalem, om de Joodse opstand de kop in te drukken, zal ik maar zeggen. En wat er toen gebeurd is, is dat die legers ook weer het beleg om de stad opgebroken hebben. Of dat in 68 was, weet ik niet, misschien iets eerder, dat weet ik uit het hoofd niet. Maar in ieder geval, er kwam een beleg om de stad. Toen zei de Heer, wanneer gij zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld is, dat is niet Matthäus 24, maar wel Lucas 21... wanneer gij zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld is, dan zou men moeten vluchten het land uit, de stad uit. En ik zeg, het is niet Matthäus 24, daar staat iets dergelijks, maar daar staat, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniel, dat als dan zal men het land uit moeten vluchten. Beide dingen zijn waar. Matthäus 24, wat ik net het laatste noemde, slaat op het midden van de 70ste week van Daniel. Men zou het land uitvluchten, uiterlijk ter gelegenheid van de oprichting van die gruwel der verwoesting. Maar Lucas 21 doet ongeveer dezelfde uitspraken, maar nu in verband met wat in die jaren in het verleden al gebeurd is. Wanneer je zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld is, en dat gebeurde toen, dan zouden ze moeten vluchten. Dan vraagt u zich af, hoe kan dat nou? Wel heel eenvoudig, net als in de dagen van Nebukadnezar, want ook toen werd het beleg om de stad eerst gelegd. Daarna waren de legers ergens anders nodig. Ze moesten even gauw ergens anders een oorlogje voeren, dus ze verdwenen weer, zodat iedereen de gelegenheid had de stad te verlaten. Maar in de dagen van Jeremia zei men, nou nee, Jeruzalem zal niet verwoest worden. En Jeruzalem zei, ja, het zal wel verwoest worden. En toen die legers dus er waren en weer verdwenen, verschenen en verdwenen heet dat bij de notaris, weet u wel. Toen de legers dus weer verdwenen, zeiden die Joden in de dagen van Jeremia, zie je wel, de Heer heeft Jeruzalem gered. Nee, zei Jeremia, Jeruzalem zal verwoest worden. En ze bleven gewoon in de stad. Toen kwamen de legers terug, de Babylonische legers, en omsingelden de stad. En de stad werd uiteindelijk, na een lang beleg, ingenomen. Nou, datzelfde, merkwaardige wijze, precies hetzelfde. Want mijn grootvader zou zeggen, als dezelfde situatie zich weer voordoet, worden dezelfde profetieën weer van kracht en komt dus eventueel weer hetzelfde oordeel. En dat is ook wat gebeurd is, want de Romeinse legers in het jaar 68 of zo, wanneer het maar was, die verdwenen inderdaad van Jeruzalem, zodat men inderdaad de stad uit kon vluchten, precies zoals de Heer volgens Lucas 21 gezegd had. Dat deden ze echter niet, ze vluchten niet op een deel na. En dat weten we vrij goed, omdat er iemand bij was die er een dik boek over geschreven heeft. Dat was Flavius Josephus, die was daar aanwezig namelijk. En de gedachte is namelijk dat inderdaad sommige Joden de stad verlaten hebben. Wat er geloof ik bij Flavius niet bij staat. Het is wat lang geleden dat ik het gelezen heb, dus ik weet het niet precies meer. Maar wat er niet bij staat is dat die Joden die de stad verlieten in het algemeen christenen waren. Dat belet niemand om ze alsnog te beschrijven als Joden, als ze van Joodse afkomst zijn. En bovendien op afstand kun je er toch niet zien of het christenen zijn. Maar het waren christenen, want aan de andere kant is bekend, nou niet algemeen bekend, En ter plekke is het helemaal niet bekend, maar mij is in ieder geval wel bekend dat in Petra, de stad Petra, dus weer in de bekende woestijn een bepaald gebied al in de eerste eeuw na Christus bewoond is geworden door christenen. Daar weten ze ter plekke daar nou niks meer van. Maar niettemin is het zo. En als je met me meegaat, zal ik het u aanwijzen waar het is. Aan het lopen, maar goed, kan hè. Een bepaald gebied, een bepaalde kloof, een gebied spelonken, of hoe, heet het maar, hoe het maar heten mag, hè, waarin die christenen toen al gewoond hebben. En de conclusie die daaruit getrokken is, uit de overblijfsel daarvan, is dat het kennelijk christenen geweest zijn die vanuit Jeruzalem gevlucht zijn in de tijd daar naar Petra. Zodat het oude, complete verhaal is dat na het eerste beleg rondom Jeruzalem in het jaar 68, of wanneer het maar was, een jaar eerder misschien, dat kan ook, dat weet ik niet meer. Dat daarna weliswaar mensen de stad uitgevlucht zijn, maar in het algemeen waren dat christenen. En ze zijn gegaan naar waar zij dachten te moeten gaan. Wat volstrekt bijbels was overigens. Ze hebben zich netjes gemeld in de plaats, in de woestijn, aarde van God bereid enzovoorts. En soms verdenk ik de apostel Paulus ervan dat hij al eerder daar geweest is. Bij de koning der Nabateeën namelijk. Zoals vermeld in 2 Korinthe 11 geloof ik. Maar goed, dat is een zijlijn, dus daar moet ik het eigenlijk nu niet over hebben, maar over een paar maanden. Dus laat maar zitten. Nou, het punt is, het zit bij mij een beetje bovenop, omdat ik natuurlijk nogal intensief met Petra bezig ben, de bestudering van de geschiedenis ervan en overblijfsel ervan. Dus het is heel moeilijk, omdat het niet algemeen bekend is. Dus het is, je moet het echt bij elkaar zoeken. En daarom ligt het bij mij bovenop en komt het er makkelijk uit. Maar de gedachte is inderdaad dat in de toekomst, maar daar hebben we het wel eens vaker over gehad natuurlijk, dat in de toekomst hetzelfde gebeurt min of meer. Als Jeruzalem langzaam maar zeker in problemen raakt, dan zou men de stad verlaten volgens Matteüs 24 en inderdaad vluchten kennelijk naar de woestijn, de plaats haar van God bereid te voelen, maar heten mag. En dat is ongetwijfeld, want ik heb er niet de minste twijfel over, het is ongetwijfeld diezelfde plek, Petra. Er zijn trouwens ook verhalen dat in de tijd, in de dagen van Jeremia, mensen uit Jeruzalem gevlucht zijn naar Edom en dus naar Petra. Maar goed, er zit wat moeilijkers aan vast, want het schijnt dat ze daartoe niet terecht konden en dat Edom zelfs zijn handje heeft bijgedragen om de Joden te verslaan, zal ik maar zeggen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dus terug weer naar Zacharië 5. Er staat dus gewoon, dit is de vloek die uitgaan zal over het ganse land. Dat die profetie een letterlijke toepassing heeft, inderdaad, op de dagen van rond het jaar 70, zal ik maar zeggen, dat ligt voor de hand. Zo is dat met die profetie allemaal. Ze hebben een voor de hand liggende letterlijke toepassing. Het neemt niet weg dat diezelfde profetie een toepassing zal hebben alsnog in de toekomst. Want het gaat eigenlijk om één en hetzelfde. Israël zou onder die, of het Joodse volk wat vasthoudt aan de wet, zou leven onder de vloek en in de diaspora. In ieder geval, waar het niet komt tot aanvaarding van het nieuwe verbond, heeft het in het land geen enkel recht, in Canaan dus, en wordt het geacht ergens anders te leven in de ballingschap. En dat zou ook in onze dagen zo zijn en het zal zo blijven tot na de 70ste week van Daniël. En aangezien men in onze dagen, althans gedeeltelijk, terugkeert naar dit land Canaan, houdt het automatisch in dat dezelfde profetieën opnieuw van kracht worden en dat zij dus uit het land zullen uitgeroeid worden, precies zoals hier staat. En moeilijker is het niet. Zodat dit een beschrijving is van de vloek die ligt over het Joodse volk sinds de dagen van het Nieuwe Testament eigenlijk. En tot aan het einde van de 70ste week van Daniël. Met zelfs een climax in het einde van de 70ste week van Daniël. En dan staat er desgelijks in ieder die zweert of valselijk zweert, want dat is kennelijk de bedoeling. Zweren is trouwens min of meer synoniem met vloeken. Dat is lastig uit te leggen, maar dat het om iets lelijks gaat, dat hoef ik toch niet te vertellen. Dat is duidelijk genoeg. Desgelijks ieder die valselijk zweert zal van hier volgens dezelfde, volgens deze vloek dus, uitgeroeid worden. En terwijl men in de dagen van Zacharië juist terugkeerde naar het land, kondigt Zacharië hieraan dat men uit het land alsnog zal verwijderd worden en dat men zal leven alsnog onder de vloek van de wet. Waarna de Heer zegt, vers 4, ik breng deze voort. En de vertalers vullen weer het woord vloek in, nu al voor de derde keer en terecht overigens. Het is omdat we niet de draad zouden kwijtraken. Maar vergis u niet, wat als vloek beschreven wordt, is niks anders dan die vliegende rol van 20 bij 10 L. De wet namelijk. Ik breng deze vloek voort, vers 4, spreekt de Heer der Heerscharen, dat hij komen in het huis van die dief, degene die steelt uit vers 3 namelijk, en in het huis van degene die bij mijn naam valselijk zweert. Degene die zweert dus, uit vers 3. En het woord valselijk in vers 3 is dus gewoon geleend van vers 4. En dat hebben de vertalers toch wel aardig gedaan, denk ik dan altijd. Hè? Want de gedachte is inderdaad dat dit volk... Kijk, uit vers 3 blijkt niet wat het nou... Waar het precies zal iemand die steelt dan gedood worden? Hoezo oude verbond en al dat soort dingen? Nou, de gedachte is namelijk die van vers 4. Daar wordt het nader uitgelegd. Er staat namelijk niet alleen degene die valselijk zweert, maar degene die bij mijn naam zweert of valselijk zweert. Het gaat dus om degene die de naam des Heren gebruiken ten onrechte, ijdelijk, om zo te zeggen. Die zich ten onrechte beroepen op de Heer. Ik probeer de uitdrukking de naam des Heren aanroepen te vermijden, want het leidt weer tot misverstand. Maar het gaat er natuurlijk om dat het gewoon een beschrijving is van het Joodse volk, wat zich beroept op de Heren. Dat het die naam niet letterlijk uitspreekt, daar gaat het uiteraard niet om. Want het gaat niet zozeer om de letterlijke uitspraak van de naam, het gaat erom wie men bedoelt. En of men dan de eeuwige noemt, of de almachtige, of gewoon God, of hoe het maar heet, de macht, doet weinig te zaken. Maar het judaïsme claimt namelijk God, de Heere, die van het Oude Testament, zal ik maar zeggen, te dienen, terwijl in werkelijkheid men dat niet doet. Men lezen bijvoorbeeld Malachi, die komt hier nog achteraan. Na Zacharia, en daar staat het uitdrukkelijk. En bovendien in de daaropvolgende Bijbelboeken, Matthäus tot en met Johannes, komt dat in ieder geval met grote nadruk naar voren. Men zegt de Heer te dienen, maar de Heer zegt, nee, je dient me er helemaal niet mee. Integendeel. En leven onder de wet lijkt te zijn volgens de wil van de Heer. In werkelijkheid is het lijnrecht daarmee in strijd. Dat is waar het om gaat. En het vasthouden aan de wet is niet christelijk, maar zelfs antichristelijk. Nou goed. Want men verwerpt dan de Christus namelijk de middelaar van het nieuwe verbond, door vast te houden aan het oude. Zodat het gaat om bij mijn naam valselijk zweren, dan weten we waarschijnlijk ook wat de uitdrukking betekent, de dief of degene die steelt. Uit vers 4 en dan vers 3. Ze stelen het woord God, ze stelen de Heer eigenlijk. Ze eigenen zich iets toe wat hen niet toekomt. En men eigent zich toe het volk van God te zijn, het uitverkoren volk te zijn, enzovoort. Maar men is het niet. Het volk Gods is niet het Joodse volk, zeker niet het Joodse volk leven onder de wet. Het volk Gods in onze dagen is gewoon de gemeente. Niets, niemand anders. Het uitverkoren volk Gods is inderdaad de gemeente. En anders niet. Dat het voor het Joodse volk in de toekomst er alsnog anders zal uitzien, dat is wel waar. Maar dat is pas nadat het tot hetzelfde geloof is gekomen waartoe ook wij, de gemeente dus, in onze dagen gekomen zijn. Aanvaarding namelijk van de Heer Jezus Christus en onderwerping dus aan het woord van God in het algemeen en aan het nieuwe verbond in het bijzonder. Dus de dief is degene die zich de Heer toe-eigent. En dus is je degene die bij de naam des Heren valselijk zweert. En over hen zou inderdaad een oordeel komen. Heb ik eens nagevraagd aan Saulus moet ik zeggen, levend onder de wet. Die zei, ja, ik dacht een goden wel behagelijk werk te doen. Maar het was niet zo. En hij heeft alles wat met de wet te maken had weggedaan, schade en drek geacht om Christus en daarmee het nieuwe verbond, de echte Jozua uit Zacharia 3... En uit Zacharia 6 natuurlijk, of wat is het? Ja, 6. Om die te kennen. Dus staat er, ik breng deze vloek voort, spreekt de Heer der Heerscharen, dat ik kom in het huis van de dief en in het huis desgene die bij mijn naam valselijk zweert. Maar nou, de vraag is, welk huis is dat? Dat is gewoon het land. Het ganse land, uit vers 3 uiteraard. Let op de sterke parallel tussen vers 3 en 4. Hè. Vers 3 is tamelijk onbegrijpelijk, maar vers 4 verklaart het. In het huis desgene die bij mijn naam valselijk zweert. En hij zal, namelijk hij, is niet degene die valselijk zweert, maar hij is die vloek. En hij, de vertalers zagen echter geen kans om het woord vloek alsnog een keer weer tussen te voegen. Maar het moet nou maar duidelijk zijn, hè. Hij, namelijk de vloek, zal in het midden zijns huizes, in het midden of in het huis van degene die valselijk zweert en steelt, overnachten. Die vloek zal dus rusten op en in het land, in Kanaan dus. Daarom zeg ik wel eens, ik mag het eigenlijk niet zeggen vanaf deze plek, maar daarom zeg ik wel eens, als een Jood dan niet tot geloof wil komen, en dan hebben we eigenlijk niks meer te zeggen. Ja. Maar als een Jood dan niet tot geloof wil komen, hebben wij nog een tweede advies. Dat hij zich in ieder geval niet vestigt in Kanaan, of Palestina zoals men het noemt. Want daar plaatst men zich onder deze vloek. En daar komt ook het oordeel van die grote verdrukking enzovoorts. Men zou zo ver mogelijk bij de stad vandaan blijven eigenlijk dus. En dat volgt onder andere uit deze uitspraak. De vloek zal namelijk in het midden van zijn huis overnachten. En hij, de vloek, zal het huis verteren. De vloek zal het land dus verteren. Het enige wat je daarbij letterlijk kunt voorstellen is dat het land onvruchtbaar wordt. En dat is precies wat er gebeurd is. Want een land overvloeiend van melk en honing wordt het genoemd. En zo wordt het ook beschreven in de praktijk. In oudtestamentische tijd heb ik eens nagevraagd aan de verspieders, weet u wel. Een land overvloeiende van melk en honing. Maar het is al sinds eeuwen gewoon een dorre woestijn waar het nauwelijks regent. En als het al regent is het op het verkeerde tijdstip in het jaar. Namelijk in oktober, november. Voor de winter, maar in het voorjaar niks. En daarom is het inderdaad een braakliggend land, berust geen zegen op. Het is onvruchtbaar geworden, net als het volk zelf overigens. Nou goed, ik las laatst trouwens over het gebied rond Petra, Edom dus, over Israël wat er door wilde trekken en dus naar Edom ging om te vragen of ze door zijn land mochten. Toen zijn ze dus in Petra geweest, want daar hoort de koning van Edom thuis, dat was zijn residentie. Ze zijn dus door de sik gegaan, zal ik maar zeggen. Zijn wezen vragen of ze door Edom mochten trekken. En toen zeiden ze, we zullen niet gaan door uw akkers, niet gaan door uw wijngaarden enzovoorts. En als je daar bent, dan moet je eens kijken, hoezo akkers, hoezo wijngaarden. Het is de woestijn van Edom. De woestijn. Niks akkers, niks wijngaarden. Want op dat land rust in de praktijk precies dezelfde vloek. Een volstrekt onvruchtbaar land, gewoon omdat er geen regen komt van de hemel. Dat is de enige reden daarvoor. Hè? Nou goed. Terug naar vers 4. Een vloek dus over het land. Het land zal verteerd worden met zijn houten en zijn stenen. De vertalers hadden er best wat achteraan kunnen zeggen. Want met zijn houten en zijn stenen kun je natuurlijk lezen als zelfstandige naamwoorden. Houten, één hout, twee houten, één steen, twee stenen. Maar iedereen weet dat er houten zijn, en in ieder geval zijn er stenen, legio, zodat je vervolgens houten en stenen zou moeten lezen als bijvoeglijke naamwoorden, die bij gebrek aan een zelfstandig naamwoord voor zichzelf begonnen zijn. Heb je dat? En dus houten wat en stenen wat? En dat is makkelijk genoeg. Afgodsbeelden, afgoderijen. Waarbij houten en stenen staan voor afgoderij, voor deze gelegenheid. Houten en stenen beelden. En koperen en gouden beeld, zilveren beelden, komt allemaal voor, met name bij Jesaja. Maar goed, daar hebben we het verder niet over. Dat betekent dat de afgodendienst, afgoderij van Israël zal weggedaan worden. En nou weer terugkoppelen, welke afgoderij? Dit is een moeilijk hoor. Welke afgoderij? Nee, hij is niet moeilijk, maar we durven de conclusie niet te trekken. En komt soms niet in ons op. Welke afgoderij? Die van de wet. Die van de wet. Net zei ik al, het is antichristelijk. Dat is ook zo. Maar daarom is het afgoderij. Als men Christus niet dient, wie dan wel? Als men de God van de toekomende eeuw niet dient, wie dient men dan? De God van de tegenwoordige wereld. Tegenwoordige boze eeuw. De God deze eeuw, of hoe je maar genoemd mag worden. En zo spreekt het schrift erover, niet alleen hier in de profetieën, maar ook in het Nieuwe Testament. Men dient niet God, men dient de tegenstander. Men gebruikt de naam van God, maar inderdaad ijdelijk. En men zweert dus valselijk bij zijn naam en er zal een oordeel over het volk komen. Dit is ook gebeurd en het zal in de toekomst alsnog bevestigd worden, is de gedachte. In elk geval betekent deze profetie dat in het land voor dit volk geen plaats meer is. Zeker niet zolang het de Heer niet dient en zolang het niet komt tot aanvaarding van de echte Jozua, dan wel de echte Zerubabel, namelijk de koning en hoge priester van het nieuwe verbond. Waarna de volgende vraag uiteraard is, waar is er dan wel plaats voor dit volk? Nou, waar is dan wel plaats? Hè? Krijgen we antwoorden. Hè? Nou ja, in het Heilige der Heiligen, dat is een goeie natuurlijk. In de gemeente, in de Vrijstad, maar dat is een andere lijn. Maar wanneer we dan gewoon even dit hoofdstuk vasthouden aan deze profetie. Waar is dan wel plaats voor het volk? In Babel, in het land Sinear. Want er gaat het volgende deel van de profetie over. Want ik houd het erop dat inderdaad die hoofdstukindeling hier wel bepaald gelukkig gekozen is. Want dit visioen van die vliegende boekrol is niet af. Het heeft een vervolg. Als er in het land, in het huis, geen plaats is, waar komt het dan terecht? Waarheen zal het dan in ballingschap gaan? En dan staat er gewoon, uiteindelijk in vers 11, in het land Sinear. En dus weer in Babel, want in de praktijk is dat Babel. En nog uitgebreider. Zijn er onder jullie die Hebreeuws studeren? Ik geloof het niet, hè? Sinear komt van genie. En genie betekent gewoon twee. En Sinear betekent dus gewoon het land van de twee. Of gewoon het twee-stromenland. Het is de oude naam voor wat wij noemen Mesopotamië. Mesopotamië. En wat betekent Mesopotamië? Een twee-stromenland. Het land van de twee rivieren. Namelijk de Eufraat en de Tigris. De Sinear is hetzelfde als Mesopotamië. Zou het daarheen dan in ballingschap gaan? Dan moet ik u zeggen, nou, misschien niet al te letterlijk. Maar het aardige is, laat ik dan eerst dit zeggen. In het verleden ging het in Babylonische ballingschap. De dagen voor Zacharia. Een deel van het volk kwam uit die Babylonische ballingschap terug. Het was trouwens inmiddels het Medo-Persische Rijk geworden, maar het doet weinig de zaken. Een ander deel keerde helemaal niet terug en bleef waar het was of vestigde zich elders ter wereld. Want als je uit Babel weg mag, bij wijze van spreken, dan hoef je natuurlijk niet noodzakelijk naar Jeruzalem te gaan. Je kunt ook gewoon het andere perron kiezen. Dan kom je ergens anders terecht ook, hè? Zo zit dat gewoon, dat bedoel ik. Ja, zodat in de dagen van Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, dat is weliswaar 300-400 jaar later, maar in die dagen woonden er Joden over heel de toenmalige wereld. Nee, over heel de wereld moet ik gewoon zeggen. Zo was het nog eenmaal. En de situatie in onze bedeling, en dat betekent dus dat men was weggevoerd in Babylonische ballingschap, maar uiteindelijk woonde men waar dan ook ter wereld. En dat is de situatie ook in onze dagen, want het Joodse volk is weer verdreven uit het land, weer verstrooid geworden door de Romeinen in het jaar 70, dan zal ik maar zeggen. Maar ze wonen waar dan ook ter wereld. En dat het toch niet te min Sinear of Babel heet, wel dat was toen in het verleden zo, omdat het ging nou eenmaal om een wereld die onder de macht stond van Babel. En Daarom kan het ook, als het toegepast wordt op onze dagen, aangeduid worden als Sinjar of gewoon als Babel. Eenvoudig omdat het uiteindelijk, zal blijken dat het volk, dat men weliswaar woont waar dan ook ter wereld, maar uiteindelijk gewoon onder de suprematie van Babel, want zo zal het in de toekomst alsnog weer zijn. En daartussenin? Daartussenin ook, maar dan moet je Babel niet al te letterlijk nemen. Dan kom je terecht in, maar dat vertel ik nou even heel snel, want ik vind het niet met de zaken doend. Maar dan kom je terecht bij 1 Thessalonicenzen 2 en bij Openbaring 17. Want de gedachte is dat de hele wereld geregeerd wordt door Babel, de moeder der. Wat aardig is dat je dat vroeger moest uitleggen wat dat betekent, de moeder der hoererij en der gruwelen der aarde. Tegenwoordig hoeft het niet meer, want via Irak, waar Babel gelegen is, is dit in gevleugelde uitdrukking geworden, waar dan ook ter wereld, de moeder der, dat weet u inmiddels, hè? Hoeft niet meer uit te leggen, de moeder der hoererij en der gruwelen der aarde heet Babel in de Bijbel. En dat daar waar alle volkeren, heel de wereld, afgoderij bedrijft en inderdaad God, de Heere, niet dient, betekent dus dat in de praktijk de hele wereld leeft onder de invloed en macht dus van Babel. Weliswaar was het niet altijd een letterlijk Babel, maar overdrachtelijk was het wel altijd Babel. En als hier in een visioen wordt uitgebeeld waar Israël dan zou wonen, of waar het Joodse volk dan zou wonen, als het niet was in het land, wel, dan wordt het uitgebeeld als via die ooievaarsvleugelen die het volk alsnog brengen naar Sinjar. En dat is nog niet het eind van het verhaal, want nu ik het toch over Sinjar heb. Sinjar heeft ook iets van doen, taalkundig en etymologisch, met Sinaï. Dat is langs een andere lijn. Met Sinaï en dus met de wet. Zo kun je het ook vertalen. Sinjar. Het land van de doornstruik, of hoe het maar heten mag. En dan heeft het te maken met de eerste beginselen der wereld en dus de wet. Maar in ieder geval, het is zo dat juist omdat het volk vasthield aan de wet, ging het in ballingschap en kwam terecht. Waar dan ook ter wereld, maar altijd onder Babel. En in de nabije toekomst zal het alsnog weer zelfs aan de oppervlakte komen en zal men rechtstreeks van doen hebben, inderdaad, met Babel, Irak dus. Maar goed, dat is profetie. En daarover hebben wij het misschien weer na de pauze. We gaan naar Zacharia, waar we gebleven waren feitelijk bij vers 5. Waar tot Zacharia gezegd wordt dat hij weer moest zien wat er nu weer voortkwam. En Zacharia vroeg, wat is dat? En toen werd hem gezegd, dit is een eva die voortkomt. Niet een eva, maar een eva. Er was trouwens wel sprake van een vrouw uiteraard, maar die heette anders. Een eva is namelijk een inhoudsmaat. En in het algemeen symboliseert de eva gewoon de handel. Het doen en laten van de mens. Handel. Als maatvoering. Het is een inhoudsmaat dus. Hè? En dan staat erbij, dit is het oog over hen lieden in het ganse land. Maar als je nou weet dat oog staat voor oorsprong, dat is hetzelfde namelijk. Het woord ayin voor oog wordt ook vertaald met bron. En bron is weer hetzelfde als oorsprong. Dan wordt hier dus in vers 6 gesproken over de oorsprong van dit volk, dan wel dit land. En vervolgens hebben wij gezien dat in vers 11 gesproken wordt over hun bestemming. Want de oorsprong is bepalend voor de bestemming. Dat is bij ons ook zo, wij zijn uit God geboren en daar ligt dus onze bestemming. En Israël is afkomstig uit Syrië, Babel, hoe het maar heten mag, het land Sinjar, of hoe het maar genoemd wordt in de Bijbel. Het komt Abraham immers vandaan, daarheen keert het ook weder. En in meer overdrachtelijke zin, aangezien het volk zich altijd bezighoudt met afgoderij, zelfs als het onder de wet is, hoort het dus thuis in de oorsprong. En Babel is de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Dus hier wordt gesproken over hun oorsprong in vers 6 en in vers 11 dus over de bestemming. Nou, dan gaan we verder, vers 7, waar staat, en ziet een plaat van lood. Nou ja, een plaat, dat woord kan op een heleboel manieren vertaald worden. Het wordt ook beschouwd als een talent, dat is een munt. En een munt is ook een plaat, hè? Een plaat metaal. Een kleintje meestal, voor het gemak. Het woord plaat wordt ook vertaald met cirkel. Maar een muntstuk is heeft gewoonlijk de vorm van een cirkel. Als hij pas geperst is tenminste. Of hoe heet dat? Geslagen. Maar dat is dus ook hetzelfde. En verder, het woord heeft de betekenis ook van een baar. In de zin van een baar goud, een baar zilver, een klomp metaal, bij voorkeur dan een edelmetaal. Of het wordt ook zelfs vertaald met een brood. Maar dat is ook precies hetzelfde. Bovendien, een baar goud noemen ze ook gewoon een broodje goud. Zijn broden hebben ook bovendien gewoonlijk dezelfde vorm. Maar daar gaat het niet om. Gewoon een klomp dus eigenlijk. Hè? Dus een plaat van lood, een klomp lood of wat het maar wezen mag. Een cirkel van lood kan ook nog, dat zal het vermoedelijk ook geweest zijn. Want een inhoudsmaat heeft gewoonlijk een ronde vorm, voor het gemak. Je ziet, een plaat van lood werd opgeheven. Nou zie je een plaat lood omhoog gaan, maar kijk, in de volgende verse blijkt dat deze plaat lood als lodengewicht dient tot afsluiting van de eva. Het is namelijk het deksel van deze eva. Dat blijkt pas uit het volgende vers. Dus een plaat lood is gewoon het deksel van deze eva. En als je wordt opgeheven, gaat het deksel open, kennelijk. En dan kan men zien in deze eva. En dan staat er, er was een vrouw zittende in het midden der, of gewoon in. Er was een vrouw zittende in het midden der eva. Dus een inhoudsmaat, een maatbeker, een beetje uit de hand gelopen, groot natuurlijk. Hè? Maar met een lodendeksel, en het lodendeksel gaat omhoog en de profeet kan erin kijken en daarin zit één vrouw. De vraag is, wie is deze vrouw? Israël uiteraard, want het is altijd zo namelijk. En hier in vers 8 staat, en hij zeide, deze is de goddeloosheid. Of gewoon de goddeloze, dat kan natuurlijk ook. Maar dat gaat inderdaad over het Joodse volk. Levend onder de wet en daarmee onder de vloek en daarmee zonder God. Bovendien, het gaat om het volk wat de Heer Jezus heeft afgewezen, volk dat de Heer Jezus heeft afgewezen en dus inderdaad goddeloos.
En in duisternis,
hè.
Dat
de betekenis is, is niet de betekenis, maar daarin is het duister, hè. Even kijken. Nee, het is in de duisternis van de wet, dus opgesloten in het ding dus, hè. Dat in elk geval, dat is de gedachte. Er komt nog wat anders bij, het woord Eva, de Eva is kennelijk de aanduiding van handel. Maar als je het woord handel in de Bijbel tegenkomt, met name in het Oude Testament, dan is het het woord Kana, waarvan Kanaan en Kain enzovoorts zijn afgeleid. Koophandel. En zo langs die weg kom je dus ook bij Israël terecht. Want Kanaan is het land van Israël. Kain is een type van Israël. De bruiloft te Kana, hetzelfde verhaal, gaat over Israël. Waarbinnen het nieuwe verbond tot stand zou komen, want dat was die bruiloft enzovoorts. Nou goed, dat even terzijde. Maar er staat in vers 8, deze is de goddeloosheid. Wordt speciaal gezegd over deze vrouw en dus over dit Joodse volk dat bij de naam des Heren valselijk zweert. Volgens het voorgaande schriftgedeelte. En er staat, en hij wierp ze in het midden van de eva. Daar is zij dus. En hij wierp het lodengewicht, de lodenplaat, maar nu een lodengewicht, op de mond, op de opening dus. Want mond is gewoon opening, hè. Op de mond derzelve. En als u zegt, waarom staat er dan niet opening? Dan zeg ik gewoon, het woord voor mond, het betekent nou eenmaal opening. Dat in de eerste plaats en in de tweede plaats veronderstelt dit ook dat een mond gesloten wordt. Dat de vrouw niet langer kan spreken, want de mond is dicht. Al is het dan de mond van de Eva. Maar ze zit erin opgesloten, dus ze kan niet spreken en tot haar wordt ook niet gesproken. En daarmee is het ook een uitbeelding van de situatie in onze dagen, waarbij de communicatie tussen het Joodse volk en de Heer inderdaad verbroken is. En zelfs tussen de wereld en de Heer zelf. De tijden van verberging. Ja, nou schiet ik wat vlug heen en weer als ik nou verder praat, maar ik wilde zeggen, die uitdrukking proni almoni, dat weet u toch, hè, zulk een, als aanduiding van de positie van Christus in onze bedeling, betekent mijn scheiding en mijn zwijgen. Proni almoni. Mijn scheiding en mijn zwijgen is twee keer hetzelfde. Dat betekent dat de band, de communicatie meer in het bijzonder, verbroken is. En dat is ook wat hier gebeurt. Bovendien, als in de Bijbel sprake is van iemand die niet spreken kan, een stomme, is hij een beeld van Israël in de situatie onder de wet, waarbij men de macht van het woord is kwijtgeraakt. En als dus een stomme weer zal spreken, is het een beeld van hoe Israël inderdaad het woord weer ontvangt en ook weer zal doorgeven. De meeste gevallen trouwens, als over een stomme die genezen wordt gesproken wordt, gaat het niet zozeer om het Joodse volk, maar om de 10 stammen van Israël, in verband met onze bedeling. Hetzelfde geldt voor de blinde die genezen wordt natuurlijk, hè. En hetzelfde geldt, het verhaal geldt trouwens ook voor die Zacharia, die andere Zacharia, die de vader was van Johannes de Doper. De geboorte werd aangekondigd, maar vervolgens bleef hij stom. Ook een beeld van onze bedeling.
Niet voorbereid, het sluiten van de baarmoeder?
Het is hetzelfde. Het sluiten van de baarmoeder is in wezen precies hetzelfde, want in dat verband wordt ook gesproken van de mond. Het is nou een beetje een raar verhaal, maar men noemt dat Pnei Hamila. De mond der besnijdenis. Die is dan gesloten, er komt geen leven uit, is de gedachte. Maar het is precies hetzelfde. Want wat eruit zou komen, wat voortgebracht zou worden, is namelijk de zoon. In verband met de mond der besnijdenis, zal ik maar zeggen. Maar de zoon is het woord, dus het is in de praktijk precies hetzelfde. Goed. Terug naar vers 8. Hè. De vrouw opgesloten in de Eva. De gedachte is dat het een beeld is van het Joodse volk, wat de gevangene is van haar eigen koophandel, waarvan de Eva de uitbeelding is. En het aardige is dat het begrip koophandel, als het in de Bijbel voorkomt, ook dikwijls vertaald wordt met bedriegerij. In de Statenvertaling. Het is niet altijd terecht, die vertaling. Koophandel is niet noodzakelijk bedriegerij. Maar in die vorm wordt het in de Bijbel vele malen genoemd. En Israël wordt vaak verweten dat het maten en gewichten verbastert. Weet je wel, er wordt altijd mee geknoeid om de winst te vergroten, hè? En dan wordt het meteen oplichterij. Het hangt wel met elkaar samen. Maar de grondgedachte is hier ongetwijfeld dat de religie van het Joodse volk in feite niks anders is dan koophandel. Vandaar dat een Eva met een lode deksel letterlijk wel een erg vreemd ding is, maar overdrachtelijk is het tamelijk logisch, want de Eva is een beeld van de handel als zodanig en het lood sowieso in de Bijbel is een beeld van de wet. Maar waar de wet, het leven onder de wet, koophandel wordt, gaat het dus om precies hetzelfde. Dat geldt trouwens, op dat lood kom ik zo nog wel even terug, maar dat geldt trouwens voor alle religie in de gebruikelijke betekenis van het woord. Het is altijd handel. Men levert iets aan God om van hem iets terug te krijgen. Dat is wat godsdienst is. In de normale betekenis van het woord. Dus een kwestie van handel drijven. Bovendien, ook in het Nieuwe Testament wordt daarover gesproken. Paulus zegt ook, de Heer zegt geloof ik van de gelovigen, dat van hen een koophandel gemaakt zal worden. Ze zullen van u, zegt hij tot zijn discipelen, geloof ik. Is het Petrus? Een is Peter, je komt ze gauw even niet boven brengen. Peters dan, ze zullen van u een koopmanschap maken. En dan heb ik het nog niet eens over de Heer Jezus die de tempel reinigt van alle koophandel die daar is. En wat het uitbeeldt, is natuurlijk, de reiniging van de tempel, is natuurlijk een einde aan het oude verbond, een begin van het nieuwe verbond. En dus een grote zuivering. Maar wat gezuiverd wordt, is die koophandel. Maar wat echt uitgezuiverd wordt, is die religie van de wet. Dat men allerlei dingen zou doen en zelfs eventueel allerlei dingen zou geven voor God en aan God om God gunstig te stemmen. Meestal is de uitdrukking om de goden gunstig te stemmen. Maar ja, we hebben hier te maken met monotheïsme, dus het wordt enkel fout. Maar de grondgedachte is dezelfde. En dan heb ik het nog niet over de directe aanleiding in de tijd tot de hervormingsactiviteiten van Luther. U weet wel, het verkopen van vergeving van zonde. Via de aflaten. En de opbrengst daarvan was bestemd uiteraard om de Sint-Pieter te bouwen in Rome. En als je die wil gaan bezien, moet je alsnog betalen tegenwoordig. Dus, nou goed, laat maar zitten. Koophandel, en dat is het nog altijd. Ik ga er maar liever niet verder op in, want het zal blijken dat we net zo goed helemaal terechtkomen in onze tegenwoordige evangelische kring. Het is nog steeds een koophandel. Alleen niemand wordt geacht het publiekelijk te zeggen, maar het is vaak wat het is. Niet altijd natuurlijk. Maar het ontaart daarin. En wat het jodendom betreft, zeker. Men levert iets aan God en die wordt geacht daarvoor wat terug te doen enzovoorts. Dat is gewoon wat handel is. En in de praktijk komt men dan inderdaad bedrogen uit. Vandaar dat handel en bedriegerij in de praktijk in de Bijbel hetzelfde is. Meestal. En bovendien komt men onder een juk. En dat is wat dat juk, dat is wat uitgebeeld wordt door het lood onder andere. Ook volgens de Bijbel is lood zwaar. Sterker nog, het is loodzwaar. Oh nee, dat was Nederlands. Nou goed. Maar in die betekenis wordt het inderdaad in de Bijbel vermeld. Dat dus een beeld is van de wet, lijkt me duidelijk. Het is het juk wat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Dat was ook Petrus, maar nu in Handelingen 15 natuurlijk. En verder is het zo dat lood van oudsher sinds mensenheugenis gebruikt wordt om ermee te schrijven. Dat weet niemand van ons meer. Het is ook eeuwen geleden, langzamerhand, dat het ervoor gebruikt wordt misschien. Ik weet niet precies. Maar wij schrijven nog steeds met een potlood. Dat moet duidelijk zijn. Er komt geen lood meer aan te pas tegenwoordig. Er zit grafiet in een potlood. Of zo, geloof ik. Hè. Maar oorspronkelijk een loden griffel. Een staafje lood. En daar kun je mooi zwart mee schrijven. Op steen, op kleitabletten, maar zelfs op papier. Hangt van het soort papier af natuurlijk. Niet op offsetpapier, dat gaat niet. Maar, het oude. Hoe heet dat? Laat me zitten. Maar het ouderwetse papier, geschepte papier en zo, dat kun je met lood inderdaad gewoon schrijven. En probeer het maar eens op steen, gaat heel goed. En het waren toch stenen tafelen waarop geschreven was. En wat erop geschreven was, was immers loodzwaar. En dat is waar het om gaat. Dus hè. Lood als uitbeelding van het geschrevene, de wet. En via het gewicht als, eveneens als uitbeelding van de wet. Nou, dan heb ik het er nog niet eens over dat lood van oudsher gebruikt werd voor waterleidingen. Nee, door de Romeinen al. Zeker wel. Tegenwoordig moet het uit de huizen weg. Er schijnt een wet op te bestaan. Het mag er niet meer zijn, hè, in oude huizen. Ja, dat heb ik ook gelezen. Ja, het moet weggehaald worden. Dus het mag niet meer gebruikt worden vanwege dat het giftig is. Maar oude huizen. Ik heb vroeger in oude huizen gewoond en ze ook opgeknapt, zal ik maar zeggen. Dat zou je gedacht zijn, wat een lood eruit komt. In ieder geval, de afvoer was lood, maar de aanvoer oorspronkelijk ook, lodepijpen. En water is een beeld van het woord van God en het wordt aangevoerd via de schrift. Lodepijpen dus. Dat is niet eens de natuur, broeder. Dat is niet eens typologie in de natuur, dat is typologie in de cultuur. Toch? Maar het werkt perfect hoor. Nou goed. Lot dus als beeld van de wet, zal wel duidelijk zijn zo. En daaronder ligt die vrouw opgesloten in de handel, in de Eva en inderdaad in duisternis. En de mond is gesloten. Neem het maar zo overdrachtelijk als u wil. Goed. En dan vers 9. En ik hief mijn ogen op. Ik sloeg ze op, zeggen we tegenwoordig, wat eigenlijk nog gekker is. Slaan met de ogen. Nou goed. Ik hief mijn ogen op en ik zag en zie twee vrouwen kwamen voort. En wind was in haar vleugelen en zij hadden vleugelen als de vleugelen eens ooievaars. Ik vind het altijd een vreemde combinatie hoor, twee vrouwen en twee ooievaarsvleugels. Maar goed, laat maar zitten. En ze voeren de Eva tussen de aarde en tussen de hemel, ze vlogen ermee weg, dus als een vliegtuig. Als nou één vrouw geweest was, dan zou je zeggen, dat is ook Israël. Waarom ook niet? Dat betekent dat door Israëls eigen activiteiten het weggevoerd wordt, afgevoerd wordt uit het land. En het is ook zo. En nu twee vrouwen zijn, zeg ik precies hetzelfde. Alleen nu zijn het er twee. En dus zijn het er twee. En de tien stammen, de beide huizen van Israël. Want de tien stammen zijn natuurlijk ook afgevoerd. De wereld in de diaspora, eigenlijk al veel langer. Maar de uiteindelijke situatie wordt hier geschilderd. Een compleet verstrooid Israël. Niet alleen de tien, maar ook de twee stammen. Alleen wat in die Eva zit, onder die loden deksel, is natuurlijk specifiek de twee stammen van Israël. Maar goed. Vleugelen als van een ooievaar. Dat is eigenaardig. Het is dus een wat vreemd uitziende ooievaar, twee ooievaars vleugelen, alleen de ooievaar zelf zag eruit als een Eva met een loden deksel. Daar komt het ongeveer op neer. Heb je dat? En verder, wat die ooievaar betreft, het woord voor ooievaar is eigenlijk hetzelfde als het woord wat wij kennen in verband met het Jodendom, namelijk de Chassidim. Chassidim, kennen jullie dat? Dat is een bepaalde, ik zou bijna zeggen theologische richting. Maar goed, een bepaalde godsdienstige stroming binnen het Jodendom. Dat zijn dan de vrome Joden, de Chassidim. Maar Chassida is een ooievaar. Dus het heeft er rechtstreeks mee van doen. Het spreekt dus over het woord zelf, Chassid, Chassad, of hoe je het maar uitspreekt, Gerset, spreekt over vroomheid. We zouden geneigd zijn het menselijkheid te noemen tegenwoordig, maar het wordt zelfs vertaald met trouw, goed, vroom, heilig, wat een sterke overdreven vertaling is overigens, want daar zijn andere woorden voor, maar zoiets. Het zijn dus nette, vrome, goed oppassende mensen. Maar als je niet meteen het interpreteert vanuit ons christelijk standpunt, dan kom je gewoon terecht bij nette mensen die zich keurig houden aan alle voorschriften en regels, want dat zijn nette mensen, volgens de normen van de wereld. Dat is wat anders dan voorbeeldige gelovigen. Dat zit weer anders in elkaar, hè. Maar de Chassidim zijn gewoon nette mensen, gewoon gedisciplineerd levend onder hun eigen systeem en daaraan trouw enzovoorts. Maar dat is niet noodzakelijk positief. En het is het hier ook niet. Want Chassidim mogen dan net godsdienstige mensen zijn. De ooievaar in de Bijbel wordt uitdrukkelijk genoemd onder de onreine dieren. Dus er is iets volkomen mee mis. En verder is het zo dat een van de belangrijkste kenmerken van de ooievaar is dat hij weliswaar regelmatig zijn huis verlaat. Maar hij komt gewoonlijk ook weer terug. Ja, niet altijd, hè. Tegenwoordig in Nederland verlaten ze hun nest ook niet altijd, hè. Maar normaal gesproken in het wild verdwijnen ze. En waar gaan ze naartoe dan? Als ze hun nest verlaten, waar gaan ze naartoe? Als ze in Nederland zijn en ze verlaten hun nest voor de winter, zou ik maar zeggen, waar gaan ze dan naartoe? Ja, naar het zuiden. Waar gaan ze naartoe? Ja, nog specifieker. Nee, het is Afrika, maar het is nog specifieker. Egypte. Ze gaan naar Egypte. En als in Zuid-Afrika een ooievaar zijn nest verlaat, waar gaat hij dan naartoe? Zuid-Afrika. Waar gaat die dan naartoe? Die gaat naar het noorden, waar gaat die naartoe? Ook naar Egypte. Ze gaan allemaal naar Egypte namelijk. Dat is sterk, hè? Ja. Maar daar broeden ze niet. Maar ze keren steeds naar Egypte terug om te overwinteren. Dat is het feitelijk. Maar ze zijn vruchtbaar niet in Egypte, maar overal elders ter wereld. Want dat is het idee. Ik weet niet of ooievaars in Amerika voorkomen. Die zullen wel niet naar Egypte vliegen. Maar hier ons halfrond zal ik maar zeggen. Ze gaan allemaal naar Egypte. Nou, dat is toch een duidelijk beeld of niet? Dat is wat Israël is. Het gaat terug naar de oorsprong. Dat kan natuurlijk zijn Mesopotamië, Sinjar. Maar in de natuur is het Egypte. En dat kan ook, want je kunt ook zeggen, dat is ook volstrekt bijbels, dat Israël als volk zijn oorsprong vindt in Egypte. Nou, ooievaars gaan inderdaad terug naar Egypte. Niet om vrucht te dragen, maar inderdaad te overwinteren. Maar als ze vanuit Egypte verdreven worden, waarheen dan ook, overal ter wereld, pas daar zijn ze vruchtbaar. Maar dat is precies hetzelfde als met Israël in het algemeen, het Joodse volk in het bijzonder, vanuit Egypte afkomstig, maar vruchtbaar ergens anders. Maar goed, laat dat verhaal. Dat is een typologie in de natuur, broeders. Dus vandaar dat ik erop inga. Maar even los van het verhaal, wat eenvoudiger. Wat de ooievaar doet, verdwijnt regelmatig van zijn nest, zal ik maar zeggen, en die komt terug. En wat hij doet, is het nest ogenblikkelijk groter maken. Het wordt steeds groter en groter en groter. Je weet wat ze hier in Nederland doen met ooievaarsnesten. Zodra het beest verdwenen is, breken ze de helft weer af. Dat is waar. Anders wordt het veel te groot. En die ooievaarsnesten staan vaak op het dak of op een schoorsteen of wat het maar wezen mag. Maar die ooievaarsnesten worden te zwaar. Het wordt een gevaar voor het bouwwerk waarop ze staan. Dus worden ze steeds weer afgebroken, zal ik maar zeggen. Kleiner gemaakt. Of vervangen zelfs. Maken mensen gewoon een ooievaarsnest. Plaatsen dat weer op de oude plek. Maar als je er niks aan doet, het ooievaarsnest wordt groter en groter, net zolang tot het vanzelf in elkaar stort. Ja, en dan moeten ze een nieuw nest maken. Of zoeken, want dat gebeurt dan ook nog. Dus één ding, en het andere, dat is helemaal spreekwoordelijk. Wat hij doet, wat de ooievaar doet, is heel uitdrukkelijk het hele nest en zijn omgeving bevuilen. Dat doen niet alle vogels, maar ooievaars wel. Steeds terugkeren naar het nest, groter maken en bevuilen. Het is een uitbeelding van chassidim. In de brede betekenis van de term. Daar bedoel ik niemand speciaal mee. Maar dat is wat de religie doet in het algemeen. Maar dat is wat met Israël gebeurt onder de wet. In ieder geval, het wordt afgevoerd naar waar het thuis hoort. Israël, via dit visioen. Het wordt weggevoerd tussen de aarde en tussen de hemel. Dat vind ik ook altijd aardig. Want het betekent dat het eigenlijk nergens thuis hoort. Hè. Daar komt het op neer. Maar niettemin, het komt ergens op aarde terecht. Want de vraag was waarheen het brengen, zei deze Eva in vers 10. En dan is het antwoord om haar een huis te bouwen. Dat is wat ooievaars doen, huizen bouwen. Om haar een huis te bouwen in het land Sinjar. Dat ze daar gevestigd en gesteld, dat is twee keer hetzelfde eigenlijk. Dat ze daar gevestigd en gesteld worden op haar grondvesting. En in de, ik heb Engelse vertaling nog gezien vanmiddag, er stond uitdrukkelijk op haar eigen fundament. Grondvesting is namelijk gewoon fundament. Op haar eigen fundament. Zodat in deze verse uitdrukkelijk gezegd wordt waar dit volk thuis hoort. Niet in het eigen land Kanaan. Daarvan zou het uitgeroeid worden zoals in vers 3 stond. En over het land zou een vloek komen. Maar het hoort thuis in het land Sinjar, Mesopotamië, wat er maar wezen mag, in de oorsprong. Maar meer in bijzonder bij de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Er zit nog het een en ander aan vast. Want volgens de profetieën zou dit volk, Israël, althans in de dagen van de 70ste week van Daniël, een verbond sluiten met heidense volkeren in het algemeen, waaruit vergelijking van de profetie blijkt dat het een verbond is met de grote machthebber uit Babel of uit Mesopotamië of uit Sinaï of wat het ook maar wezen mag. Zodat het uiteindelijke verbond, ik denk ook dat het een verbond is van die 70ste week, zal ik maar zeggen, dat het een verbond is inderdaad met Sinaï. Het tweestromenland. Begrijp je me goed? Ik kom niet terug op eerder gedane uitspraken. De uitspraken namelijk over dat de Joodse staat, de tegenwoordige Joodse staat, een verbond zou sluiten met de leider der Palestijnen. Maar ik vul het om even aan. De gedachte is namelijk dat die leider der Palestijnen op een of andere wijze de grote machthebber zal zijn van heel de Arabische wereld. Met als centrum Babel. Dat wil zeggen met als hoofdstad Babel. Zover is het nu, zo te zien, nog lang niet, maar het neemt niet weg dat binnen afzienbare tijd wel degelijk dit verbond tot stand zal komen. Dat is maar waar het om gaat. Dat die Palestijnen niet alleen een verbond zullen sluiten met de Joodse staat, maar daarna ook tot overeenstemming zullen komen met allerlei Arabische landen, dat is weer een ander verhaal, maar het zit er wel aan vast. Zodat uiteindelijk zal blijken dat de Joodse staat een verbond heeft inderdaad met de koning van Babel. En dus met Sinaï. En ook in die zin kun je zeggen, daar hoort het ook eigenlijk thuis. Niet dat het zo zal blijven, niet dat het zo moet. Maar zolang het niet komt tot geloof in de Heer Jezus en dus in de Messias, hoort het inderdaad in Babel thuis. En het wordt uiteindelijk zelfs bekrachtigd met een verbond wat daarmee gesloten wordt. Dat dat vervolgens tot niks leidt en dat het verbond met de dood is, dat is een duidelijke zaak. Maar niettemin, zo zit het nou eenmaal. Bovendien, langs de andere lijn kwamen we daar al eerder, waar het volk volgens de Bijbel goddeloos is en dus afgodisch is, hoort het eveneens thuis in Babel, de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. En dat is notabene de uitdrukking met betrekking tot Babel, die we vinden niet zozeer in het Oude Testament, maar uitdrukkelijk pas in Openbaring 17. En daar gaat het uiteraard over de toekomst. Al moet ik er meteen bij zeggen dat waar over Babel gesproken wordt in Openbaring, gaat het niet zozeer over de 70ste week van Daniël, maar over wat daarna volgt. Namelijk in de jaren erop, en het zijn toch altijd nog enige tientallen jaren. Zodat ik nog maar even aan toevoeg, maar het heeft met Zacharië 5 niks meer te maken. Maar ik voeg er nog maar even aan toe dat het zeer de vraag is of die figuur met wie de Joodse staat een verbond sluit, al tijdens de 70ste week de grote machthebber van Babel zal zijn. Ik waag dat dubbel te betwijfelen namelijk. Hij zal het zijn, maar vermoedelijk pas, als je mij vraagt, vermoedelijk pas na de 70ste week van Daniël. Niettemin is het dan toch een verbond met die figuur van Babel. En brengt dus een verbond tussen het Joodse volk en Babel als zodanig. Dus uiteindelijk zelfs op de meest letterlijke manier. Zodat dit hele hoofdstuk inderdaad een beschrijving geeft van de situatie van dit Joodse volk sinds de komst van de Messias en voorafgaand aan de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Dat is de gedachte. Wat ik even nog niet genoemd heb, noem ik nu alsnog, dat is dat de ooievaar nauwelijks in de Bijbel voorkomt natuurlijk, maar een aardige uitspraak heb ik gevonden in Jeremia 8. Notabene Jeremia, dat is ook aardig. Want Jeremia, dat weet u wel, dat was in de dagen van dat ongelovige deel van het Joodse volk, wat niet in ballingschap was, maar wat nog leefde rondom Jeruzalem. In de dagen waarin Jeremia optrad en zei, Jeruzalem zal verwoest worden. Vergelijkbaar dus is deze situatie met de dagen waarin wij leven. En in Jeremia 8... staat vanaf vers 4, zeg wijders tot hen, zo zegt de Heere, zal men vallen en niet weder opstaan, zal men afkeren en niet wederkeren. Waarom keert dan dit volk te Jeruzalem af met een altoos durende afkering? Men zou namelijk moeten wederkeren. Ze keerden zich van de Heer af, maar ze zouden tot bekering wederkeren, bekering moeten komen. Ze houden vast aan bedrog En ik heb u al gezegd, bedrog en koophandel en dus de Eva zijn min of meer synonieme begrippen. Ze houden vast aan bedrog en in de praktijk een afgoderij. Zij weigeren weder te keren. Vers 6, ik heb geluisterd en toegehoord. Zij spreken dat niet recht is. Er is niemand die berouw heeft over zijn boosheid, zeggende, wat heb ik gedaan? En ieder keert zich om in zijn loop gelijk een onbesuist paard in de strijd. Daar heb ik weinig verstand van onbesuisde paarden, maar goed. En dan staat er in vers 7, zelfs een ooievaar aan de hemel weet zijn gezette tijden. En het zal u gedacht zijn hoeveel ooievaars inderdaad over Palestina vliegen, als ze vanuit heel Europa naar Egypte gaan. Daar komen ze namelijk, dat is namelijk de route, hè. Nou ja, er zijn drie routes natuurlijk, maar de oostelijke route is die over Palestina. Over Canaan. De andere loopt over Italië. En dan de Middellandse Zee over, de andere is van over Gibraltar, zou ik maar zeggen. Maar de oostelijke route is over Palestina, dus daar komen ze inderdaad over. Zelfs een ooievaar aan de hemel weet zijn gezette tijden. En een tortelduif en kraan, vogel uiteraard, hè? Anders denk je dat het een lodend kraan was. En een kraan, een zwaluw, waarvan ik nooit weet of het een zwaluw is, met zekerheid, maar goed. Een zwaluw nemen de tijd hunner aankomst waar, maar mijn volk weet het recht des Heren niet. Dat wil zeggen, er staan tijden voor, er staan data voor de diverse gebeurtenissen. En in het geval van Jeremia had het volk kunnen weten, moeten weten, dat binnen afzienbare tijd Jeruzalem verwoest zou worden. Want het was aangekondigd, er was zelfs een periode aangekondigd die zou passeren tot aan de verwoesting van Jeruzalem, dus ze kon het gewoon uitrekenen. Hetzelfde geldt trouwens later in de 70ste week van Daniel, in de vergelijkbare omstandigheid. In elk geval is het zo dat als men het begin van die week weet, weet men het einde ook. En op het moment dat het verbond gesloten wordt waarmee die 70ste week zou beginnen, kan je beginnen te rekenen 2520 dagen tot aan de verwoesting van Jeruzalem. Als ik het zo letterlijk mogelijk neem, tenminste. Men kan het weten. En de eerste die genoemd wordt hier als voorbeeld van dat men de tijd weet waarop men zou wederkeren, is inderdaad de ooievaar. En dat, die gedachte zou men inderdaad moeten meenemen in Zacharia 5, want deze ooievaar verdwijnt inderdaad naar Sinjar, ofwel Israël verdwijnt naar Babel, om zo te zeggen. Israël zou in ballingschap gaan, want het was de tijd van het herstel van Israël nog niet. En dus gaat de ooievaar weg. Dat is het idee. De vrouw weliswaar gevangen en in duisternis en onwetendheid, maar de ooievaar drukt onder andere uit dat hij weet hoe het ermee staat. En dus verdwijnt hij. En dat geldt, die gedachte geldt in elk geval ook in de dagen van Zacharia. Want het was de tijd van de terugkeer nog niet. Die zou pas zijn bij de komst van de Messias. En daarna, bij de komst van de Messias, de eerste komst van de Messias, zal blijken dat het ook nog niet de tijd was van het definitieve herstel van Israël. Want dat zou nog 2000 jaar op zich laten wachten. En ik kijk niet op een jaar uiteraard, daar gaat het nou niet om, maar het zou nog inderdaad lang op zich laten wachten. Het is namelijk hetzelfde verhaal als dat van de vijgenboom die door de Heer Jezus vervloekt werd en waarbij de Heer weliswaar aan de vijgenboom zocht naar vruchten, notabene in maart. En dan staat het er nog, ja, want het was zo. Net april dan misschien. Maar goed, en dan staat er heel laconiek bij, maar het was de tijd van de vijgen nog niet. Nee. Het was nog geen tijd daarvoor. En toen werd de vijgenboom vervloekt. En dat is precies wat Israël overkomen is. Het was de tijd nog niet van de terugkeer en de verheerlijking van Israël. Het was nog niet de tijd van de vrucht van Israël. En dus werd het inderdaad vervloekt. En dat is wat er gebeurd is, zodat de uiteindelijke strekking van deze profetie heel duidelijk moet zijn. Het spreekt in het bijzonder over de dagen waarin wij leven, de tegenwoordige bedeling, maar het krijgt nog een nadere toepassing en wat meer zichtbare toepassing straks in de toekomst. En pas daarna zal de Messias verschijnen, inderdaad om de gevankelijk weggevoerden te verzamelen, degenen die verstrooid zijn, bijeen te brengen en hoe dat allemaal maar heet mag. Maar meer daarover vinden wij in hoofdstuk 6. Maar daarover hebben wij het weer een andere keer. We vinden die dingen trouwens veel uitgebreider in de latere hoofdstukken van Zacharia. En met veel minder symboliek en veel meer klare taal dus. Soms ben ik geneigd om Zacharia andersom te bespreken. Eerst die klare taal van de latere hoofdstukken. En dan die visioenen uit de eerdere hoofdstukken. Die passen dan makkelijker, hè? Maar goed, u hebt dus nog wat te goed. We zullen danken. Trouwe vader, we zeggen u dank dat we ook deze avond bij elkaar mochten komen. En uw woord mochten openen, dat woord waaruit wij leven hebben ontvangen. En het woord ook waarin u zichzelf aan ons hebt willen bekendmaken. We danken u ook, vader, dat u ons door dat profetisch woord in het bijzonder ook op de hoogte stelt van uw werk in onze dagen. En wij weten, door dat woord, dat het nog niet de tijd is van de bekering of het herstel van Israël. Maar dat u in onze dagen inderdaad een volk verzamelt en heiligt en reinigt voor uw naam uit de heidenen, een volk met een hemelse bestemming. We danken u ook dat we mogen weten dat dat andere volk, dat nog leeft onder de vloek, dat het ooit in de toekomst tot bekering zal komen en gebracht zal worden in het land waarin het dan op grond van geloof thuis hoort. We danken u voor dit profetisch woord dat zeer vast is. En we danken u ook dat we mogen beseffen dat de uiteindelijke vervulling van deze oude profetieën niet lang meer op zich zal laten wachten. En dat binnen afzienbare tijd onze heiland zal verschijnen in heerlijkheid aan ons en daarna ook inderdaad aan dit volk wat nu nog in de verstrooiing is. We danken u, vader, voor het voorrecht uw kinderen te mogen zijn. En te mogen leven onder dat nieuwe verbond met dat lichte juk en die zachte last. We danken u daarom dat we mogen leven als dienaren van dat nieuwe verbond, als eerstelingen van de nieuwe schepping. En mogen weten dat u ons geroepen hebt tot eerstgeboorterecht en tot zoonschap. We danken u dat we ons daarna mogen uitstrekken. Dat we in alle vrijmoedigheid mogen naderen tot die troon der genade. Ons mogen onderwerpen aan u en uw woord. En mogen weten dat ons een erfenis wacht in de hemel en in de nabije toekomst. We danken u dat we ons daar alle dagen mee mogen bezighouden. En dat u uw werk in ons wilt doen uit de rijkdom van uw genade. Wees u daarom dan ook zo ons nabij, met die genade en met uw kracht, om ons te leiden door dit leven in het algemeen, maar in het bijzonder om ons te leiden naar die bestemming die u voor ons hebt weggelegd. We danken u dat we dat mogen vragen, om Christus wil. Amen.